Welkom bij de podcast Hoe de GGZ verandert. Een podcast gemaakt door mij, Carlijn Welte, kinder- en jeugdpsychiater in opleiding van het UMC Utrecht. In samenwerking met Floortje Schepers, hoogleraar innovatie GGZ. Vandaag spreken we over de DSM en de verandering in het gebruik hiervan. De DSM is een afkorting voor een handboek waarin het internationaal gebruikte klassificatiesysteem voor psychische stoornissen staat beschreven. Het eerste handboek verscheen in 1952. Inmiddels werken we met de vijfde editie. Elke editie heeft meer pagina's gekregen en in elke editie werden er meer stoornissen beschreven. De DSM is breed ingebed in onze maatschappij. In onze taal wordt er in klassificaties gesproken. Een vergoeding bij de zorgverzekeraar start pas als er een DSM-klassificatie is beschreven. Hoe wordt de DSM anno 2020 gebruikt en wat is er aan het veranderen? Over het onderwerp de DSM spreek ik later met Trudy de Hu. Maar eerst richt ik me tot Floortje Schepers en spreek ik met haar over deze DSM. Floortje, wat heeft de DSM ons eigenlijk tot nu toe gebracht?
Ik ga daar steeds meer over twijfelen als ik heel eerlijk ben. Aanvankelijk heeft het ons geholpen in het ordenen van mentale ontregeling. Wat heel ingewikkeld is en waar het lastig is om afspraken samen te maken over wanneer we nou wat onderzoeken en hoe we het onderzoeken. Dus internationaal heeft het ons misschien ordening gebracht. Maar de vraag is of die ordening correct is. En natuurlijk is er gigantisch veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, gebaseerd op die DSM. Maar misschien heeft dat ook wel heel erg het belang van de farmaceut bijvoorbeeld gediend, hè, voor een deel. En misschien weten we nu internationaal waar we over praten als we het hebben over een depressie. Maar als we heel eerlijk zijn, dan is de variatie nog wel heel erg groot als we praten over een depressie. En hebben we patiënten niet opgezadeld met het idee dat er iets mis is met ze. Dus ik weet het niet. Het heeft een wereld gecreëerd van ordening en een booming wetenschappelijke output. Maar ik weet niet of we er uiteindelijk de mensen echt mee verder hebben geholpen. Misschien wel verder van huis, als ik heel eerlijk ben.
Wat maakt dat er kritiek is op het hedendaags gebruik van de DSM?
Het is te reductionistisch. De DSM is zo'n simplificatie van de werkelijkheid. Het is zo'n reductionistisch model. En we weten ook uit onderzoek dat geen patiënt zich houdt keurig aan de criteria. Dat de meeste patiënten symptomen hebben die dwars door de DSM heen gaan. Er is heel veel variatie binnen de stoornissen. Er is heel veel overlap tussen de stoornissen. Het is heel erg op de symptomen gebaseerd en niet op allerlei andere factoren die ook ontregeling kunnen geven. Sommige klassificaties zijn heel erg maatschappelijk bepaald. Als je naar gedragsstoornissen bijvoorbeeld kijkt, ja, wie zegt er wanneer iets crimineel is of niet, hè? Waar liggen de grenzen van wat mag en niet mag in een samenleving? Ja, dat is toch niet in een biomarker te vangen, zou je kunnen zeggen.
In Groningen spreek ik met Trudy de Hu, emeritus hoogleraar theorie en geschiedenis en schrijfster van de prachtige boeken De Depressie-epidemie en Betere Mensen. Boeken waarin ze het gebruik van de DSM en de rol van de maatschappij, zorgverleners, wetenschappers en de farmacie kritisch bekijkt.
Trudy de Hu heeft ook haar nek uitgestoken door een boek te schrijven, De Depressie-epidemie. Kijk, zij heeft, denk ik, wat er in de psychiatrie aan het gebeuren was, heel vroeg gesignaleerd. En dat wat we aan het doen waren in de psychiatrie in een historisch, maar ook een maatschappelijk perspectief geplaatst. En dat waren we toen al een beetje kwijt aan het raken toen zij met dat boek kwam. Ook Trudy is iemand die het gedurfd heeft om in een bepaald dominant discours, wat heel erg bepalend was voor wat we deden en welke kant we opgingen, heeft zij het aangedurfd om daar kritisch naar te kijken en een tegengeluid in te laten horen. En ons, zeg ik dan, het vak psychiatrie uit te dagen om opnieuw na te denken over alles wat we doen. Het gevaar van ieder model, iedere methode, ieder systeem wat je inricht, iedere visie die je hebt of ieder denkkader wat je volgt, is altijd dat je daarin vastraakt en niet meer kijkt naar alternatieven. Dan heb je mensen als Trudy nodig die dat voor jou doen. En dan ontstaat er eerst heel veel weerstand. En wow, wat komt die nou weer rotzooi trappen in een wereld waar ze helemaal niet genoeg verstand van heeft? Hè? Krijg je dan, want ze is toch geen psychiater of ze is toch geen... En dan op een gegeven moment, als de eerste woede voorbij is, dan gaat wel het gesprek ontstaan. En dat is dus iets wat zij voor elkaar heeft gekregen. Ik vind dat ontzettend goed.
Trudy, ik wilde beginnen met een kleine introductie. Een studie van Nemensis laat zien dat tussen de 18 en de 65-jarigen van Nederland er 40% ooit in zijn leven een psychiatrische diagnose krijgt. Er is een toename van het aantal diagnoses ADHD in Nederland, een toename van het aantal diagnoses depressie en voor de kinderen onder de 18 heeft bijvoorbeeld 10% een professioneel zorgkader tegenwoordig. Wat is er aan de hand?
Dit is een aanleiding om te gaan nadenken over de vraag of we niet veel te veel reëel bestaande problemen in psychiatrische termen vatten. Tegenwoordig als mensen ongelukkig zijn, dan denken wij dat het woord depressie synoniem is met ongelukkig zijn. Maar als wij het depressie noemen, dan kaderen we het in als iets psychiatrisch. Dat doen we ongemerkt. Depressie is niet een neutraal woord voor ongelukkig zijn. Er zijn zoveel vormen van ongelukkig zijn. Net zoals ADHD niet een neutrale aanduiding is van ongeconcentreerd of te druk zijn. En wij zijn gaan denken dat dat synoniemen zijn. Terwijl een woord als ADHD is een framing van druk gedrag, namelijk een psychiatrische framing.
Onthoud framing, want dat is iets waar ze nog vaker op terug gaat komen.
En onze samenleving heeft sterk de neiging om alle ongewenste gedrag, de ongewenste door de persoon zelf of door de omgeving, om dat op het psychiatrische bord te leggen.
Dus reële problemen die ongewenst op een psychiatrische diagnose zijn gaan lijken.
Automatisch. Als je nu iemand ziet, een kind ziet of een volwassene die zich niet concentreert of die druk is, dan heet hij meteen een ADHD'er. En mensen zien het verschil niet eens meer. Mensen zien niet dat je daarmee dat gedrag framed als een stoornis of een ziekte.
Zo zag ik ooit een 8-jarig jongetje voor diagnostiek. Ik vroeg hem waar hij last van had. Hij moest even nadenken en zei toen: oh, je bedoelt dat ik depressief ben? Ik vroeg: depressief? Of bedoel je dat je het leven soms niet fijn vindt?
Ja. Nou, daar word ik al heel blij van. Onder vrouwen behandelen psychiaters en psychologen. Die zien dit wel, dit verschil. Maar in de samenleving zelf, en overigens ook in de wetenschap, ziet men dat verschil vaak helemaal niet. Moet je maar eens naar wetenschappelijke artikelen kijken over ADHD. De eerste zin is doorgaans deze: ADHD is a common mental disorder that expresses itself in. En dan komen de symptomen van ADHD. Dus in die openingszinnen van die wetenschappelijke artikelen is men vergeten dat ADHD geen ding is, maar dat het een psychiatrische framing is van bepaalde eigenschappen. Dus die beginzinnen zouden eigenlijk moeten zijn: in de psychiatrie noemen wij gebrek aan concentratie ADHD. En dat doen we steeds vaker. En dan zeg je iets heel anders dan wanneer je zegt ADHD is een veel voorkomende psychiatrische stoornis. Het is een veel voorkomende psychiatrische diagnose.
Je noemt de wetenschap en de maatschappij als twee spelers in dit probleem. Ja. Zijn zij de spelers of moeten we aan nog meer spelers denken?
Nou ja, ze zijn overal. Hè? Het is wat de filosoof Foucault een gedeelte vertoog noemt. Op een gegeven moment spreekt iedereen zo in die taal. En dan wordt die taal de waarheid. Dan gaat de hele bevolking spreekt over elkaar in termen van psychiatrische stoornissen. Nou is de vraag wie doet dat? Wie heeft dat gedaan? Veel mensen zeggen de farmaceutische industrie heeft dat gedaan. Ik denk dat dat een onnozel antwoord is, want farmaceutische bedrijven kunnen niks doen zonder dat dat aansluit bij wat mensen wel willen horen. Dus wie is nou dé partij die dat heeft gedaan. Mijn neiging is wel om een groot deel van mijn verwijt, voor zover ik een verwijt voel, leg ik het bij wetenschappers. Want waarom? Die worden betaald om na te denken. En ik vind dat ze in dit opzicht, heel veel van hen, hun taak verzaken door niet na te denken. Door gewoon dat soort beginzinnen klakkeloos over te schrijven van elkaar. En het in de samenleving te zeggen.
Trudy vertelde zojuist over het fenomeen reificatie, verdingeling. Een ongelooflijk belangrijk fenomeen in het vraagstuk DSM. Ik vraag haar reificatie aan mij uit te leggen.
Een heel goed voorbeeld is uit de 19e eeuw. Toen was er een dokter die zei, slaven die er vandoor gaan, die moet je niet doodschieten en niet straffen, want die lijden aan vluchtgekte. En het komt door de vluchtgekte dat ze er vandoor willen. En dat stuk dat staat nog op internet, dat kun je vinden. En dan gaat hij helemaal verder over die hersenen van die slaven. Als je ze opensnijdt, zegt hij dan, dan zie je dat zelfs die hersenen van binnen zwart gekleurd zijn. Dus het zit er helemaal diep in, die vluchtgekte. Maar wie in the first place heeft nou eigenlijk de drang van slaven om geen slaaf meer te zijn, tot een gekte benoemd? Dat deed eerst die dokter. En vervolgens draait hij de rollen om. Dan zegt hij, ze willen er vandoor omdat ze aan vluchtgekte lijden. En heel fascinerend is ook dat hij dan kun je ook denken, oh, er is ook verborgen vluchtgekte. Er zijn ook slaven die gewoon helemaal niet er vandoor gaan, die rustig bij je op het land blijven werken. Maar kijk uit voor ze, want er is heel veel verborgen vluchtgekte onder de slaven.
Ik moet een beetje denken aan verborgen autisme.
Ja, absoluut. Ja, meisjes die onder de radar blijven, maar eigenlijk autistisch zijn. Zelfs NRC Handelsblad op de wetenschapspagina. Pagina grote artikelen over hoogopgeleide vrouwen die goed oogcontact maken, een gezin hebben, functioneren in een baan, maar toch autistisch zijn.
Trudy, hoe kan dit? Hoe begrijp jij de fenomenen als verborgen autisme, verborgen vluchtgedrag?
Ja, als een enorm oprekken van de definities natuurlijk, hè.
Ik spreek Floortje over de toename van het aantal psychiatrische stoornissen en het oprekken van definities.
Ja, voor een farmaceutische industrie is het natuurlijk uiterst relevant om een doelgroep te hebben. Nou, je kunt geen pil ontwikkelen voor de burger. En je kunt ook niet echt een pil ontwikkelen voor een klacht, hoewel een pijnstiller natuurlijk wel. Maar het helpt heel erg als er stoornissen zijn waar erkende medicijnen voor zijn. Dus de farmaceut heeft er een enorm belang bij dat er doelgroepen zijn waar ze hun marketing op kunnen richten. En dus hebben die enorm veel profijt gehad van zo'n DSM-systeem.
Zo schrijft Trudy in De Depressie-epidemie, een boek uit 2008, dat depressie tot voor kort in Japan niet als ziekte bestond. Droefheid en gelatenheid waren er positieve tekenen van wijsheid, morele sensitiviteit en spiritualiteit. De Japanse hulpverlening verklaarde de torenhoge zelfmoordcijfers in hun land ook niet uit depressie, maar als een gevolg van de werkeloosheid en armoede door de ingestorte economie, gecombineerd met een moraal dat zelfmoord bij falen eervol werd gemaakt. De Amerikaanse Vereniging van Farmaceutische Bedrijven wilde echter in de jaren 90 de Japanse markt voor antidepressiva veroveren. Ze begonnen depressie te exploiteren. En na een moeizame strijd en een aarzelende start verkocht ADHD en nam de consumptie na 3 jaar snel toe. Dit voorbeeld leg ik voor aan Floortje en ik vraag of dit is wat ze bedoelt.
Ja, als er niks is, dan heb je ook geen afzetmarkt. Hè? Dus je moet doelgroepen hebben om je pillen aan te kunnen verkopen. En hoe meer doelgroepen er zijn, ik geloof in de eerste DSM, ik weet niet precies hoeveel daar stoornissen daarin staan, 150 of zo, en het werden er meer dan 300. Ja, dat is voor een farmaceutische industrie natuurlijk heerlijk.
Hoe heeft het zo kunnen lopen dat wij nu zo misschien wel de DSM zo gebruiken in dienst van de farmaceut van het geld eigenlijk?
Ja, ik denk ons maakbaarheidsdenken. Dus dat we ook zelf echt zijn gaan geloven in de maakbaarheid van de mens. Technologie en ook in de somatiek werden natuurlijk gigantische doorbraken bereikt. En dan verlang je ook naar dat soort doorbraken in de psychiatrie. Ik zou het ook geweldig vinden als we een pil ontwikkelen die in depressie zo, hop, doet opklaren. Maar dat maakbaarheidsdenken is denk ik heel erg de drijfveer geweest om die farmaceut niet te zien als een commerciële partij die uit is op winst, maar als een maat, een partner in de strijd tegen mentale ontregeling. En op een gegeven moment is dat natuurlijk wel zichtbaar geworden, dat ze een enorme lobby hadden en een hele grote invloed op die DSM-expertgroepen die dan die classificaties weer moesten upgraden. En nou ja, toen werden ze op een gegeven moment verstoten van de congressen en de symposia. Je mocht geen snoepreisjes meer doen met de farmaceut. Dus het werd wel steeds duidelijker dat die invloed enorm subtiel is. En dat ze met nudging natuurlijk die professionals constant op hun spoor proberen te krijgen. Maar het is nog niet helemaal weg. Ik denk dat er nog steeds heel veel naïviteit is over de rol van de farmaceut in psychiatrie, hè? We willen het heel graag snappen, we willen het heel graag begrijpen en we willen het heel graag oplossen. We zijn hulpverleners, daar zijn we professional voor geworden, want dan denken we, er komen zieke mensen bij ons en dan kunnen we ze beter maken. En dat hele primitieve gevoel van ik wil iemand kunnen helpen en nou ja, ik zet mijn medische kennis daarvoor in, voedt natuurlijk dat maakbaarheidsdenken en voedt een systeem als de DSM en ja, voedt ook het denken in pillen en snelle oplossingen.
Terug naar Trudy en het oprekken van definities. Ik moet hierbij een beetje denken aan het volgende. En het is gebaseerd op jouw boek Betere Mensen weer. Daar wordt ook beschreven dat er een versoepeling is van de klassificatie ADHD in de DSM-5.
Alsmaar, hè?
Bijvoorbeeld, volwassenen hoeven geen significant klinisch probleem meer te hebben. Maar de klachten moeten enkel de kwaliteit in de weg staan van het sociale functioneren of van leer- of arbeidsprestaties. Ook oordeelde een ADHD-expertpanel dat uiterlijke hyperactiviteit bij volwassenen kan veranderen in innerlijke hyperactiviteit. Hoe moet ik deze versoepeling van de DSM begrijpen?
Deels snap ik het. Ik heb een vriendin die heeft onlangs de diagnose ADHD gekregen als volwassene. En we hebben hier gesprekken over. En ze heeft die innerlijke hyperactiviteit. Dat is echt zo. Er zit chaos in haar hoofd. Maar een tweede vraag is of zij geholpen is door te zeggen, jij hebt ook biologisch gezien een gestoord hoofd. Als we dat heel automatisch zo gaan doen, oh, dat komt door je ADHD, ben je dan niet als therapeut bezig om iemand heel snel als een biologisch gezien gestoord iemand te bestempelen. Moet je niet samen met die persoon gaan zoeken, hoe komt dat dat je ineens zo bent?
Waarom zouden we mensen niet tot een biologisch gestoord iemand mogen bestempelen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dus de vraag is niet, is dit waar of niet? De vraag is dit gunstig of niet? En daar moet je ook heel goed over nadenken. Help je mensen hiermee? Vaak zeggen psychiaters en ook wetenschappers tegen mij, maar het troost mensen, zo'n diagnose. Het troost mensen, snap ik. In eerste instantie ben je opgelucht. Het ligt niet aan mij. Maar in tweede instantie moet je voortleven met dat idee van, er is iets heel fundamenteel diep mis met mij. Dat draag je voor de rest van je leven mee. En anderen in de samenleving zijn misschien iets geduldiger, van je kunt er niks aan doen dat je zus of zo bent. Maar tegelijkertijd, dat is ook uit onderzoek heel goed naar voren gekomen, gaan ze meer afstand tot je voelen. Als je leerkrachten vertelt dat kind heeft ADHD, dan gaat die leerkracht een gevoel krijgen van, sommige dingen zijn toch niet bereikbaar met dat kind. Want daar zit die stoornis zo vast in.
Het gaat dan ook over stigma wat mee gaat doen.
Ja, een diagnose is heel stigmatiserend.
Dus in het begin is er die opluchting veel al van, ah, nu begrijp ik waarom het gaat zoals het gaat. En in latere instantie komen ook de nadelige gevolgen van die diagnose. Wat zegt het over onze maatschappij? Dat mensen het dus ook heel fijn, niet alle natuurlijk, maar dat er mensen het ook heel fijn vinden dat ze een diagnose krijgen.
Ja, dat is de hamvraag. En het boek Betere Mensen opent daarmee met daarover nadenken. Als in onze samenleving steeds meer mensen opgelucht zijn omdat ze een psychiatrische diagnose hebben gekregen, dan moeten we over onze samenleving gaan nadenken. Wat is dat een rare vorm van opluchting bij heel veel mensen? Oh, wat ben ik blij dat ik gestoord ben. Dan doen we iets verkeerd. Dan is ons, dan ik redeneer dan erkennen wij te weinig diversiteit. De vergelijking met homoseksualiteit is een hele handige of leerzame. Toen homoseksualiteit voor het eerst in de DSM kwam, of voor het eerst als ziekte geclassificeerd was, dat was eind 19e eeuw door von Krafft-Ebing, die schreef dit is ziekte, dit is pathologie. Toen heeft die man werd bedolven onder brieven van dankbare mensen die vielen op mensen met dezelfde lichaam. En het heet homoseksualiteit, dat is een ziekte. Men was ontzettend opgelucht, de mensen op wie dit sloeg. Hoe kwam dat? Ja, omdat het niet mocht. Omdat je niet mocht zijn zoals je was. Natuurlijk is het dan een opluchting. Als de samenleving restrictief is, beschuldigend, en je mag zo niet zijn, dan ben je dolblij met een psychiatrisch label. Maar het is niet voor niks zo dat een jaar of 30 later er acties gevoerd werden door mensen die zichzelf ook homo waren gaan noemen, om uit die DSM te komen, omdat het zoveel leed veroorzaakt. Nu is het, laat ons met rust.
Ik moet een beetje denken aan wat Sanne Bloeming schrijft in Diagnosedrift, over dat ook op de scholen er steeds smallere bandbreedte van de norm is ontstaan. Wat betekent dat als die norm steeds smaller is, dat je er steeds sneller buiten valt. Ja. Is dat hetzelfde principe als wat jij nu vertelt?
Ja, en dat althans was toen ik voor het eerst over deze kwesties na begon te denken, toen was het met het voorbeeld depressie. En toen kwam ik toch tot het idee van de bandbreedte voor wat normaal is, wordt steeds kleiner. Maar zonder daarbij te willen zeggen dat mensen kleinzerig zijn geworden. Die pijnen die zijn er. Leven is niet gemakkelijk. Er is een hoop verdriet en tekortschieten en gevoel van ellende. Maar helpt het nou om dat automatisch allemaal depressie te noemen?
Ik vraag Trudy of hierin meespeelt dat er voor psychiatrische classificaties nog geen harde biologische substraten zijn gevonden.
Maar zelfs als dat wel zo zou zijn. Hè? Stel dat je een biologisch substraat zou vinden voor homoseksualiteit. Heb je dan bewezen dat het een stoornis is? Nee, natuurlijk niet. Dat heb je ook niet bij huidskleur. Of alles zal een biologisch substraat hebben. Maar dat kun je helemaal niet aanvoeren als bewijs dat het dus een stoornis moet heten.
Ja, je maakt het eigenlijk nog breder. Je zegt het doet er niet toe of er een biologisch substraat is. Het gaat meer over wat noemen wij gezond en normaal versus niet gezond en ziek. Ja. Afwijkend.
Dat moeten we beseffen. En dan hoef je niet te zeggen, dus moet die hele diagnostiek maar weg. He, dat volgt daar niet uit. Het is eigenlijk in de hele wetenschap zo. De hele wetenschap werkt met definities. En we hebben sterk de neiging om te denken dat die definities door de biologie bepaald zijn.
Jij schrijft ergens in je boek ook, ik zou nooit zeggen dat ADHD geen echte stoornis is. Die discussie is niet interessant. Waarom niet?
Omdat je de vraag helemaal niet kunt beantwoorden. Wanneer is iets een echte stoornis? Dat is iets wat mensen uitmaken. Dat is sowieso een kwestie van definitie. Dus je moet de vraag stellen, is ADHD op deze manier handig gedefinieerd? Is het goed dat we de betekenis van het woord steeds verder zijn gaan oprekken of niet? Dus wanneer is het concept bruikbaar en wanneer is het niet bruikbaar?
Gaat het dan over, helpt het concept de mens?
Ja. Absoluut. En dan meteen met achter de komma, geven wetenschappers en mensen die in de praktijk werken dan ook de ruimte om na te denken en jaag ze niet op als een soort werkslaven.
Het is duidelijk dat Trudy een appel doet op de wetenschap als belangrijke speler in de kwestie DSM. Ik vraag haar naar een andere belangrijke speler, namelijk de farmacie, en over het bijbehorende fenomeen drugs looking for disease, ook wel reverse pharmacology process.
Heb je het zelf wel eens dat je door je huis loopt met een voorwerp in je handen, wat misschien een overblijfsel is van iets anders, en dat je denkt, waar kan ik dat nou eens voor gebruiken? En dan ga je op zoek en dan wordt het misschien een onderzetter, of het wordt een hoofdkussen waar het oorspronkelijk niet voor bedoeld was. Of zomaar, het is zomaar een ding. Nou, dat doen farmaceutische bedrijven ook. Een heel bekend voorbeeld is Viagra. Ben ik het detail kwijt, maar ik geloof dat het ooit als tuberculosemiddel geprobeerd is. En toen had het een grappige bijwerking. Hé, dan verzinnen we hier een ziekte bij. En die is erectiele dysfunctie. En dan hebben we een pil tegen erectiele dysfunctie. Zo is het met ADHD-middelen gegaan.
Oké, want dan gaat het nog een stap verder, hè? Ik moet een beetje denken aan dat paracetamol werkt voor hoofdpijn. En dat je volgens de reverse pharmacology process zou zeggen, jij hebt hoofdpijn omdat je een tekort hebt aan paracetamol.
Ja, ja. Paracetamol deficiency disorder.
Het gebeurt volgens mij in de hele medische wereld. Maar ook heel veel in de psychiatrie, omdat we helemaal niet zo goed weten wat nou het onderliggende biologische substraat is.
Ja, en omdat er slecht wordt nagedacht. Marketing, mensen van farmaceutische bedrijven doen dit expres. Het is gewoon een strategie. En ze hebben ongelooflijk veel macht. Ik kwam in onze eigen universiteitsbibliotheek nieuwe boeken tegen over ADHD die duidelijk door Shire geschreven waren.
Shire, een gigantisch farmaceutisch bedrijf dat alleen al met zijn medicatie voor ADHD een jaarlijkse omzet van $1,7 miljard heeft.
En daar zie je die stofjes. En dat is dan gewoon een leerboek. Hè? Je weet niet dat het door Shire geschreven is. Dus dat komt voor. Maar vervolgens nemen veel wetenschappers dat over. Dat ontbrekende stofje in het brein bij depressie. Dat zag je terug in folders van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Ik heb dat ook vaak in de spreekkamer zo uitgelegd, als ik eerlijk ben. Ja.
Ja, je denkt dat het is troostend. Dat is het ook in eerste instantie.
Ja, maar dan komt die tweede instantie.
Ja.
Ook bij Trudy haal ik het door haar beschreven voorbeeld aan van de Amerikaanse farmaceutische industrie die met succes een Japanse markt voor psychofarmaca creëerde door neerslachtigheid anders te gaan duiden en depressie te exploiteren. Ik vraag haar wat dit voorbeeld ons leert.
Ja, dat framing ongelooflijk belangrijk is. Want je kunt ook zeggen de framing van zelfmoord als eervol, die is ook eng. He, dat je ze dan toch nog heroïsch kunt zijn. Dus we moeten op de framing letten. Maar de framing van dit is een ontbrekend stofje wat in Japan op grote schaal ontbreekt, dat is ook griezelig. Dus daar moet je alert op zijn. Het is niet fout om te framen. Je kunt niet anders. Zodra je begint te spreken, frame je. Mm-hmm. En klassificeer je. Zodra je wetenschappelijk onderzoek doet, klassificeer je. Kan niet anders. Als je niet klassificeert, als je de wereld niet indeelt in dieren, mensen en planten, dan word je op het laatst gek. Maar op momenten dat je erbij stilstaat, moet je wel weten dat het klassificaties zijn. Want anders kan je niet de vraag stellen, zijn dit goede indelingen? Hebben die de gevolgen die wij graag willen? En ja, de laatste 30 jaar is het nadenken over dit soort kwesties onder wetenschappers en in wetenschappelijke opleidingen echt gewoon nagenoeg van de agenda verdwenen.
Dus jij zegt, maakt niet zo uit dat er wordt geclassificeerd, maar we moeten nadenken of framing helpend is. En wat uit de huidige samenleving of de huidige tijd maakt dat jij zegt, het is niet helpend om dat allemaal ziek te noemen?
Het gesprek eindigt in zekere zin. Of er komt alleen nog maar een gesprek in termen van hoe moet jij deze ziekte temmen? En dat is dan met medicatie of met therapie. Maar iedereen weet dat wat een goede opvoeder doet of een goede therapeut. Dat is, ik zoek samen met jou uit hoe jij in elkaar zit, waardoor jij overstuur raakt of totaal van het pad. En dan gaan we samen zoeken wat voor jou de beste school is. Moet je naar de vrije school of moet je naar zo'n school of moet je naar zo'n school, gegeven dat jij zus of zo in elkaar zit. En dat zijn we in de afgelopen 25 jaar onderling kwijtgeraakt. Dat doen we niet meer. Het is ziek, niet ziek.
Staat het huidige gebruik van de DSM het samen op zoek gaan naar een beetje in de weg?
Ja, ik denk het wel. Het is meteen in een categorie. Je bent geen uniek individu meer. Hè? Jij bent een ADHD'er. Klaar. Daar ligt het protocol voor de omgang met ADHD'ers. Ja, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Bijna iedereen zal zeggen, je kunt mij ook als ADHD'er diagnosticeren. Nou, je kunt mij als ADD'er diagnosticeren. Altijd de sleutels kwijt, nooit op tijd een trein kunnen halen, et cetera, et cetera. Ik heb mensen in mijn omgeving die weten dat dit daar wat zwaktes voor mij zitten. Dus mijn lieve echtgenoot zegt, weet je nog dat je naar de trein moest? maar dat doe ik ook voor hem. Hij doet ook onhandige dingen. Dan zeg ik, heb je er wel aan gedacht dat? Ja. En als je dat nou als symbool neemt voor hoe we in een aardige samenleving met elkaar omgaan, dan denk ik, die samenleving zijn we een beetje kwijtgeraakt.
Een samenleving waar misschien meer ruimte is voor de diversiteit, ruimte voor de kwetsbaarheden en zwaktes van mensen, zonder dat het een ziekte verwoordt.
Ja.
Trudy, ontzettend veel dank voor de tijd en de moeite die je hebt genomen om met mij dit gesprek te voeren. Dank je wel. Terugkijkend leerde ik van mijn gesprek met Trudy dat wanneer je een onderwerp als de DSM op tafel legt, het gaat over vele domeinen. Over de wetenschap, de farmacie, het maakbaarheidsdenken, de GGZ, framing en over fenomenen als reificatie, verdingeling. Ik leerde dat de DSM verweven is in zoveel facetten van onze maatschappij. Dus zou je het gebruik van de DSM willen veranderen? Waar begin je dan? Het is complex, is een zin die in mij resoneert. Dus nog één keer terug naar Floortje om deze gedachten met haar te delen.
Het is super complex en daarom kun je ook niet zeggen dat hier iemand opzettelijk het verkeerde spoor is gaan volgen of zo. Hè? Het is waar we met z'n allen terecht zijn gekomen en waar we ook volgens mij steeds meer met z'n allen, hoewel er nog steeds wel een enkeling is die heel erg vasthoudt aan dat oude biomedische model, zijn we ook steeds meer met z'n allen aan het voelen, het klopt niet. De jas zit te krap. De komende 10 jaar gaan we hier niet heel veel verder mee komen dan we de afgelopen 50 jaar zijn gekomen. Dus we moeten ons resetten. We moeten opnieuw met z'n allen het gesprek gaan voeren van waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoe komen we nou verder? Het is niet iemands schuld of zo. Hè? Dit is hoe het ontstaat. Het is een soort proces wat zich ontwikkelt, wat groeit. En wat zijn beste tijd gehad heeft. Dus.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Hoe de GGZ verandert. Mijn dank gaat uit naar Floortje Schepers van het UMC Utrecht voor het supporten van mijn initiatief. En naar Niek Haaien voor de muziek. Wie weet heb je iets gehoord wat je kan meenemen in jouw werk of jouw kijk op psychisch lijden. Tot de volgende keer.